Laten we een moment van stilte hebben waarin we onszelf aan de Heer toewijden en zijn zegen vragen over dit samen zijn. Wij geloven niet meer om wat gij zegt, maar wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. En in de naam van onze heiland die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar het voortzet tot de dag van Christus, zijn we vanavond samengekomen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook het vierde en het vijfde couplet van 287 zingen. Het vierde en het vijfde couplet van dit prachtige loflied. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze speciale samenkomst gekomen bent. De zang- en getuigenisdienst zoals deze in het gemeenteleven aangekondigd wordt. Eens in de twee maanden, soms eens in de vier maanden. Het is niet helemaal regelmatig, komen we op een zondagavond samen. Een van de kenmerken van de eerste gemeente, waar we ook vanmorgen over nagedacht hebben, dat is dat deze gemeente samenkwam. En dan staat er, als Paulus het spreekt over het samenkomen van de gemeente, dan zegt Paulus, en dan heeft ieder iets. Dan heeft ieder iets. Nou, er zijn gemeenten die dat heel duidelijk in de praktijk brengen. Die hebben niet een predikant, die hebben geen voorganger. Als de christenen samenkomen, dan wachten ze maar op dat wat er komt. Het ene lied, het andere een lofzegging, het andere een dankgebed, het andere een korte boodschap. Nou, ik ben zelf opgegroeid in zo'n gemeente en dat was heel fijn. Vanavond mogen wij het ook doen. Vanavond zijn we hier naartoe gekomen en dan staat er, heeft ieder iets. Nou, ik hoop dat u hier naartoe gekomen bent, niet alleen maar om iets te halen, maar met name ook om iets te brengen. Misschien een getuigenis, misschien een lofzegging waarin je zegt, nou, ik wil dat graag delen met de gemeente en God daarvoor de eer geven. Een getuigenisdienst en ik hoop dat velen met vrijmoedigheid daaraan deel zullen nemen. Het is ook een zang- en getuigenisdienst. We zullen ook iets meer zingen dan anders. Blijmoedig zingen en dat gaan we ook met elkaar doen. Zullen we samen deze avond in het gebed aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat is het geweldig om deze dienst met vreugde, louter vreugde te mogen beginnen. Heer, zoals we in uw woord kunnen lezen dat Paulus zegt, verheugt u in de Heere. Wederom zeg ik u, verheugt u in de Heere. Heer, het zijn niet altijd de omstandigheden waar we ons in mogen verblijden. Want de omstandigheden die zijn soms misschien wel tegenovergesteld. Maar als we aan u denken en als we u voor ogen halen en als we in uw woord u ontdekken, als uw geest u laat zien wie u bent, u verheerlijkt in ons leven, Heer, dan komt er zo onnoemelijk veel vreugde in ons hart. Heer, dan tilt die vreugde ons boven alle omstandigheden uit. En dan mogen we ineens ontdekken, Heer, het relatieve van dit korte aardse leven. En dat mogen we dan in evenwicht brengen met de geweldige heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden als u komt, Heer Jezus. En dan zien we dat datgene veel zwaarder uiteindelijk weegt dan al hetgeen wat hier op aarde ons soms zo aankleeft. Heer, en daarom wil ik u vragen, wilt u ons ook helpen om ook met open ogen, met een open hart te mogen kijken naar wie u bent en ons te verblijden in wie u bent. Heer, tegelijkertijd willen we ook bidden voor hen die deze dienst niet mee kunnen maken, de zieken en de ouderen, de langdurig zieken, Heer, we willen ze voor uw genadetroon brengen. We willen in het bijzonder bidden, Heer, voor Danielle en Joost, de dochter van Koos en Ada en schoonzoon. Heer, die door het bericht van de artsen in zo'n enorme beproeving terechtgekomen zijn. Heer, die eigenlijk vanuit de artsen gehoord hebben dat ze niets meer voor hen kunnen doen, dit jonge stel. Heer, ik wil u bidden, wilt u ontfermen over Danielle. Heer, laat haar ervaren dat u aan de rechterhand van de Vader zit om voor haar te bidden en te pleiten. Dat willen we vragen voor haar. Heer, wilt u rust geven? Wilt u boven alles ook de vrede van God schenken die alle verstand te boven gaat? Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Het gaat erom spannen, Heer, wat er met Jeruzalem gebeurt. Wat er met de Westoever gebeurt. Heer, en als het aan de wereld ligt, Heer, dan zal Israël opgedeeld worden. En dan weten we, Heer, dat uw volk en uw land verdeeld worden en dat u de wereld ter verantwoording zult roepen. Heer, dat zal heel spoedig gaan gebeuren. Heer, we willen ook bidden voor Iran. U weet dat er van alles aan de hand is. Heer, dat met name ook christenen daar aan alle kanten in het nauw gedreven worden. Heer, wilt u alstublieft ingrijpen daar. En wat zou toch ontzettend fijn zijn, Heer, als daar een doorbraak mag komen. En dat daar meer vrijheid mag komen voor uw kinderen. Heer, we willen het maar voor u brengen. En we willen maar vragen, Heer, u die boven alles staat. En zelfs elke overheid, Heer, in deze wereld, heeft u in uw handen. Heer, wilt u daar maar op een wonderlijke manier ingrijpen. Heer, zo willen we vragen, wilt u ons zo vanavond een heel goed uur met elkaar geven. We vragen het alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar lied 604 zingen uit de bundel Opwekking. Kom en laat ons prijzen. Nou, in dat lied wordt het refrein de eerste keer herhaald en ook de laatste keer herhaald. Mijn voorstel is, en ik weet niet of dat mogelijk is voor de beamer, maar ook voor de muzikale begeleiding, dat we het refrein elke keer maar één keer zingen. Dus we herhalen het refrein niet, maar we zingen het refrein elke keer één keer. Lied 604 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Goed. Nou, ik heb u verteld, we hebben de gelegenheid om vanmorgen een getuigenis te geven. Ik heb daar even met Tamara Frankfurt over gesproken. Tamara zal vanavond als eerste de spits afbijten. En ze zal iets vertellen over dat wat de Heer in haar leven gedaan heeft. Luister goed, het is heel wat. Ze heeft heel veel meegemaakt in haar leven. Maar het is best wel goed om daar ook als gemeente deelachtig van te worden. En we gaan heel graag naar jou luisteren, Tamara.
Dit wil ik graag met jullie delen. Het is heel wat. Ik heb het nog niet samengevat, dus moet je nagaan. Ik ben in september 2007 van woonbegeleiding veranderd. Want ik wou meer christelijke woonbegeleiding hebben. Toen is God in mij begonnen om dingen te veranderen. Zo moest ik ook mensen vergeven. Wat ik toen nog niet heb gedaan. Toen zei iemand tegen mij, als God je telkens vergeeft en Jezus aan kruis is gegaan is om jouw zonden en hun zonden te vergeven, moet jij dan hun ook niet vergeven? Ja, daar zat wat in. En ik vond dat een heel moeilijke vraag op dat moment. Mijn woonbegeleider zat bij het gesprek. Toen vroeg ze aan mij, wil je hun wel vergeven? Ik zei heel bord nee. Een week later zei ik, ja, ik wil hun wel vergeven. En toen hebben we samen met mijn begeleider zitten bidden. Ook een lied uit opwekking, 629, wordt ook gezegd. Wat je zelf niet kan, daar kun je Gods hulp voor vragen. Hij zal je genezen van pijn en verdriet, wat mij is aangedaan. En dat mocht ik weten, mijn pijn en mijn verdriet ook wegging. Als ik de anderen om vergeving vroeg, zo heb ik iemand een brief geschreven die ik hem had vergeven. Hij had heel iets ergs mij aangedaan. Hij wou weer contact met mij. Ik zei heel duidelijk nee. Want ik wou nog niet nog een keer zelden meemaken. Zo wou ik ook een gesprek aangaan met mijn moeder. Want ik had nog steeds veel vragen over dingen van vroeger. En ik wou mijn begeleidster en dominee Maaien erbij hebben. Dat vonden ze goed en ik heb haar verschillende datums gegeven. Maar die kon ze niet. Maar ze kwam ook niet met voorstel met andere datums. Dus het was werk belangrijker dan haar eigen dochter. Zo was het vroeger ook altijd. Het werk ging voor en voor mij maakte ze geen tijd vrij. En op dat begon ze op dat moment dingen te eisen. Zo mocht mijn begeleider en dominee mij er niet meer bij zijn bij het gesprek. En de bedoeltekst ging door me heen. Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan een vrouw van haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar eigen schoot. Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u een handpalm gegeven. En dat heeft mij bemoedigd en doorheen gesleept. En op een gegeven moment wou ik meer van God weten. Ik heb dingen opgezocht op internet. En ik heb ook last van stemmen in mijn hoofd. De laatste tijd zie ik dat dit van Satan komt. En ik geef God ook niet meer de schuld van. Dat heb ik een hele tijd wel gedaan. Dat vroeg ik wel eens om vergeving aan God, maar ik vond het erg moeilijk en ik durfde niet vaak. Omdat ik bang was en dacht ervan, dan ziet God mij weer aankomen. Dat denkt hij, die Sir Piet die vaak over zelf dingen bidt. Dat hield me altijd tegen. Met mijn begeleider heb ik ook thuis bijbelstudie gedaan over wapenrusting. Dat was erg pittig eerlijk gezegd. Maar ik heb ook een tijd gehad dat ik niks van de kerk wou weten en de Bijbel aan de kant legde, dat ik daar niet in lees. Wat ik ook iets had gedacht, ach, de jaren doorheen, dat liet ook van mij elk moment van mijn leven. Dat je elk moment dat zelf aan God mag geven, ook als stormt in je leven, dag en nacht, dat zijn woord draag je in hart. Dat mocht ik weten, elk moment dat God maar God heen kon en in zijn hand mocht leggen mijn leven. Ik zag op een gegeven moment de Bijbel een zekerheid is. En eind 2008 begon ik meer in de Bijbel te geloven. Ik heb ook in 2002, 2004 verschillende keren de Bijbel kapot gescheurd, omdat ik kwaad was op God. En ik ging meer uit Bijbel lezen om vol te houden. Maar Bijbel lezen is voor mij een struikelbok. Begin 2009 werd ik spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat was beter voor mij. En ik wou het zelf ook, dat ik naar het ziekenhuis wou. Want als ik iets had dat ik thuis bleef, dan zou het helemaal misgaan met mij. Ik maakte ook mijn zorgen of de volgende dag uit zal zien. In Matteüs 6, vers 31 en 33 en 34. Wat is uw geloof toch klein? Wees niet bezorgd. En niet wat we eten of moeten drinken, ons aankleden. Maar uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan krijgt u het andere dingen bij. Dus maakt u geen zorgen van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En werd ook tegelijk tegen mij gezegd, maak je niet druk, het komt wel goed, Tamara. Vertrouw op de Heer. Met deze Bijbeltekst mee te geven, ook toen ik in het ziekenhuis was. Jesaja 58, vers 8 en 9a. Dan zul je stralen als morgenzon. Bij ziektes zul je herstellen, snel herstellen. Je goede werk zul je vooruit gaan. Ik zal je dekken in de rug met alle majesteit. Als je om hulp roept, ben ik er. Toen ben ik erop geroepen voor een ingreep. Ik kreeg deze tekst mee uit Jesaja 43, vers 1, 2 en 4a. Even kijken. En 5. De Heer zegt van Israël, ik heb je geschapen, ik heb je gevormd. Daarom zeg ik, wees niet bang, want ik koop je vrij. Ik heb je geroepen, jij bent van mij. Waad je door het water, ik sta naast je. Steek rivieren over, je wordt niet meegesleurd. Loop je door het vuur, je zult niet verbranden. En de vlammen verschroeien je niet. Zoveel waard ben je voor me. Zoveel hou ik van je. Wees niet bang, ik sta naast je. Toen zei ik tegen de verpleging dat ik nog wou bidden. Ze zei, er is niks voor nodig, het komt allemaal wel goed. Toch ben ik gaan bidden. En ik zei in mijn gebed van, Heer, u bent bij mij. En wilt u bij mij zijn? En laat dokters nabij zijn als ze mij helpen. Ik was heel erg nerveus. De verpleegsters die niet nodig vonden dat ik ging bidden, zei toen, denk maar aan mensen die voor je bidden. Zo werd ik kalm weer van binnen. Ook heeft de Heer mijn tante gebruikt, die niks van moest geweten van het geloof. Maar van haar toch mocht ik naar Nederland zingen kijken. En ik zat met dominee van de Veer mee te bidden. En toen zei een oom tegen mij, ben je een dubbeltje aan het drinken? Mijn tante zei, een beetje respect, ja. Ze zit mee te bidden. En ik wist niet wat ik hoorde. Ik viel helemaal in verbazing. Terwijl zij met Saar en dat soort troep bezighoudt. En ze vroeg aan me, Laas, wil je de zesde zintuig zien? Ik zei, nee, daar hou ik niet zo van. Toen hebben we er niet naar gekeken. Dat had ze opgenomen. En toen ze er wou naar kijken, heeft de Heer ervoor gezorgd dat ik lag te slapen op de bank bij mijn tante. Dat vond ik zo wonderlijk, wat is de Heer toch groot, dat ik met mijn verstand niet bij kan. Ook mijn dooplied van 518, dat de God altijd om je heen is en dat hij je nooit verlaat, waar je ook heen gaat of staat, wat je gedachten zijn, dat allemaal bekend is bij hem. Die heeft mij ook door moeilijke tijden heen gedragen, aangezien dat ik helemaal niet gelovig opgevoed ben. Toch ben ik blij dat ik God heb leren kennen in mijn leven. God heeft mij uit situaties gered waar ik mens niet had kunnen gedacht dat ik eruit zou komen. Hij is altijd bij mij, ook al ga ik door een hele diepe punt. Ik ben hem erg dankbaar voor. En ook zijn er nog wensen die ik in geloof wil veranderen. Maar alleen, dat weet alleen God. Ik dacht eerst de Bijbel meer voor anderen was bedoeld en niet voor mij. Ik dacht van, dat is meer voor mensen zoals Jacob en Isaac en dergelijke bedoeld was. Voor de mensen in mijn omgeving. Ik ben in gaan zien dat ook voor mij is bedoeld. Nu lees ik meer als een boek dat God voor mij gebruikt om dingen duidelijk te maken. Zodat ik meer zie wat God mij te vertellen heeft. zo'n oud boek, maar ook eeuwig en dat het zou blijven. En dat de Bijbel steeds actueel blijft. En ook dat voor mij bestemd is. Wat een mooie manier dat God mij dingen duidelijk maakt. En soms is er een droom die hij mij stuurt om dingen duidelijk te maken. Of wat ik moet doen of niet moet doen. Soms door een lied of een preek of wat andere mensen zeggen waar ze niet bewust zijn. Dat God mij daardoor dingen duidelijk maakt. Maar zo kan ik wel een voorbeeld noemen van een droom. Voordat ik gedoopt werd in 2001 had ik nog nooit geen doopdienst gezien of gehoord. Er was een informatieavond in die tijd. Ik vroeg aan God om me te laten, of tijd was om te laten dopen. Of dat ik mee moest wachten. Toen kreeg ik een droom van God. Daarin gaf ik een getuigenis en zag ik mezelf nog met twee anderen. Ik zag mezelf en nog twee anderen in een doopvond staan. De volgende dag was ik blij en verheugd. En dat terwijl een collega van mij werd begraven die dag. Op werk zijn ze, wat heb je vandaag? Ik zeg, ik was uitgeslapen. Maar een paar collega's heb ik wel verteld van dat ik een droom had gehad die nacht. Ik heb me aangemeld en heb me laten dopen. En we stonden met twee personen in doopvond. Jaren later zei iemand wel dat ik met drie personen, want God was erbij aanwezig in de doopvond. Ik dacht later, ja, dat klopt. Want je bent nooit alleen namelijk. God is altijd bij me. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Omdat ik daardoor meer op God mag vertrouwen en op hem gaan bouwen. En dat hij mijn vaste rots in mijn leven is. Dat wil ik graag delen.
Dankjewel, Tamara. Wat fijn dat de Heer altijd bij je geweest is en dat hij zo trouw geweest is. Er zijn heel wat hoppels geweest, heel wat bergen en dalen, maar de Heer blijft altijd dezelfde. We gaan met elkaar zingen, 585 uit Johannes de Heer. Dank u voor deze nieuwe morgen. Nou, dat hadden we ook vanmorgen natuurlijk al kunnen zingen. Maar elke dag weer opnieuw is een dag die hij ons geeft. 585, de eerste vier coupletten, 1, 2, 3 en 4 van 885. En daarna is er gelegenheid voor iemand anders die een getuigenis wil geven. Wat is dat belangrijk dat je dat mag weten, dat hij er altijd wil zijn. Wie heeft er een getuigenis? Nou, Ingrid en dan Mieke, heel graag. Mooi.
Ik heb altijd twijfelen, want ik vind het toch altijd wel een beetje eng. Het is eigenlijk gewoon echt wel iets heel moois. Ik heb eigenlijk wel uit mijn leven ervaren dat God gewoon heel trouw is. En kijk, 2 jaar geleden heb ik iemand leren kennen. En dat was op mijn werk. En Zij had het eigenlijk heel erg moeilijk. Ze had eigenlijk een heel moeilijk leven en heel veel problemen. En elke keer als ik met haar praatte, dan dacht ik altijd van, God, je hebt eigenlijk alleen maar God nodig. God, die helpt je er doorheen. Ook al zijn dingen moeilijk, dingen worden niet opgelost. Maar ik geloof gewoon wel dat God je helpt. En ja, dat heb ik ook zelf in mijn leven ervaren. En enkele keer dan hadden we het alleen over leuke dingen, grappige dingen. Maar ook wel eens over serieuzere dingen. En dan enkele keer vertelde ik haar wel eens over hoe ik eigenlijk in het leven stond. En hoe God eigenlijk door mijn hele leven heen mij eigenlijk altijd helpt. En zij was al met meerdere mensen in aanraking geweest. En ook wel eens over het geloof gepraat. Het was eigenlijk heel mooi om te zien al. Dat ze verschillende keren in haar leven al toch bij God bepaald werd. Maar nooit die stap eigenlijk had genomen om God te leren kennen. En elke keer als ik haar vroeg hoe gaat het, dan was het altijd van, minder, niet zo goed. En toch altijd vaak verdriet over de dingen die vroeger gebeurd waren. En toen ben ik begonnen met gewoon voor haar te bidden. En dat heb ik 3/4 jaar of 1 jaar volgehouden. En op een dag belde ik haar en toen zei ze, het moet je wat vertellen. Toen dacht ik, ik weet het al. En zei ze, maar ik wil het niet voor de telefoon vertellen. Ik wil het je persoonlijk vertellen. En ik kwam haar tegen en ze vertelde dat ze God had leren kennen. Toen dacht ik, vond ik echt geweldig. Ik dacht, dat is echt zoiets moois als je daar zo lang voor bidt voor iemand. En dat iemand dan, dat God aan trouw is. En weer door iemand anders die ze had leren kennen. Ze is meegegaan naar de kerk en heeft God leren kennen. En ze zegt, het gaat gewoon heel goed met mij. Ik denk, dat is het mooiste.
Mooi. Ja. Dankjewel, Ingrid. Wat fijn. Mieke. Ja.
Goedenavond, broeders en zusters. Ja, we hebben een groot God. En ja, dat weten we, maar het is toch weer fijn als je dat af en toe weer zo bij bepaald wordt. Dat je overstroomt van vreugde en dat je denkt, wow, wat is God groot. En dat was vooral op 8 mei, toen we hoorden dat voor het mocht blijven. Dat was zo'n, een kind krijgen is iets, maar dit was nog voller, nog mooier. En echt heel fantastisch om te weten dat hij nu mag blijven. Dat hij niet weggaat. En we hadden al een paar keer afscheid genomen en zo. Dus je moet het loslaten, onze eigen kinderen die vliegen ook uit en komen gelukkig weer terug. En steeds kwam van dat gelukkig ook weer terug. En dat was bijzonder om nu te weten, hij is terug en hij mag blijven. Hij hoeft niet te vluchten, hij hoeft niet weg. En dat hij dus altijd op de vlucht is geweest, dat realiseren we eigenlijk ons niet. Hè? Maar hij zat dus vanmiddag weer naast me in de auto en hij zei, moet ik me nu legitimeren? grappig is dat. Gistermiddag zat hij al bij ons in de stoel en hij haalde uit zijn zak zijn legitimatiebewijs. Zo van, kijk mij eens, ik heb hem nu. Dus hij zat naast mij in de auto en dat was regelmatig, had hij natuurlijk bij ons al in de auto gezeten. Maar nu zat hij naast me en hij realiseerde zich, als we nu aangehouden worden en ze vragen mij te legitimeren, dan ben ik iemand. Het is zo mooi om te weten dat hij nu ook in ons land legaal mag verblijven. En dat is gewoon in het leven nu. Maar wat ik nog veel mooier vind is dat we eigenlijk allemaal mogen weten dat hij altijd al in Gods boek stond geschreven. Dat hij bij God altijd bekend is. En dat God trouw is geweest door alles heen. En nu laten wij hem een beetje los. Hè? Met alle kinderen leidt het los. Dus dat is weer een nieuwe fase. Maar we mogen weten, hij is in Gods hand en hij mag hier nu echt zijn. Dus daar wil ik God voor loven en prijzen. Dank u wel.
Daar zijn we als gemeente ontzettend blij mee en natuurlijk ook de meest direct betrokkenen die zoveel jaren hen vader ook gastvrij ontvangen hebben in hun huis. Dat is geweldig. Er staat een heel mooi lied in de bundel Opwekking, 598, en dat gaat over de pottenbakker die met ons werk met zijn werk bezig is in ons leven. De pottenbakker die kneedt en ons vormt en ons bereidt voor de eeuwigheid. 598 uit de bundel Opwekking, en daarna wil ik nog een gelegenheid geven voor iemand die nog een getuigenis door wil geven. 598.
Thank you.
getuigenis geven.
Goedenavond allemaal. Ik had al zoiets, ik denk van nou, er zijn al een aantal mensen die getuigenis gegeven hebben. Ik denk van dan hoef ik gelukkig niet. Maar toen kwam er een lied en ik denk, Henk die zei al tegen mij van ga je nou wel, ga je niet. Zeg van als er na dat lied nog weer ruimte is voor getuigenis, dan ga ik. En toen zei dominee Niemeij van nou, dat er daarna nog weer ruimte was. Ik denk ja, duidelijk, ik kan het niet maken. Ik heb wat meegenomen. Een riem, die heb ik vorig jaar. Kon ik die niet om? Mijn gewicht was altijd mijn bescherming. Sorry. Sinds dat ik vorig jaar dus geopereerd ben, 6 maart 2008 ben ik geopereerd, heeft Henk en ik, we hebben heel veel tot God gebeden, dat als God nog een plan met mijn leven had, dat hij mij zou redden tijdens die operatie. 1 op de 7 overlijdt tijdens de operatie. Dus ik was heel bang, dat heb ik ook tegen de doktoren gezegd, tegen de chirurg. Ik ben door de beste chirurg geopereerd, want door een ander wou ik ook niet. Dat durfde ik sowieso niet. De doktoren die hebben toen gezegd van als je je niet laat opereren, dan is het zeker dat je nog niet meer langer dan 3 maanden leeft. En mijn gewicht was zodanig hoog dat lever functioneerde niet meer zo goed. De longen die functioneerden niet goed meer. Alles werd eigenlijk ingedrukt door al het vet, overgewicht. En ik dacht altijd van dat het gewicht mijn redding was. Ik heb een aantal dingen meegemaakt. Daar ga ik nou niet over hebben. Daardoor was dus mijn overgewicht was mijn bescherming, mijn afscherming van de mensen. Letterlijk een muur. En dat bleek dus vorig jaar mijn dood te kunnen worden. En nu ben ik heel blij dat het gewicht nou allemaal weg is. En ik ben in 15 maanden tijd nou het vel niet meegerekend, want dat is ook nog een aantal kilo's. Als dat weggehaald wordt, dan zit ik eindelijk voor het eerst in mijn leven op een goed gewicht. Ik ben... Stom is dat. Ik ben nu op de kop af 90 kilo kwijt in 15 maanden tijd. Normaal gesproken is dat veel en veel te veel. Mag je maar de helft van je overgewicht kwijt. Dus dat was in mijn geval dan zo'n ongeveer 60 kilo in een jaar. En dan stopt het wel. Dus de huisarts en de chirurg die staan voor raadsels in principe. Die hebben zoiets van hoe kan dat, dat je zoveel kilo's kwijtraakt en geen tekorten krijgt en dat het lichaam geen klachten en zo verder oplevert. Ik zeg dan iedere keer sinds een jaar nou, van ja, dat is niet mijn werk, dat is zijn werk. Als ik het alleen had moeten doen, had ik het niet gekund. Dus vandaar de eer naar hem. Dat was het.
Ik zag nog iemand naar beneden komen. En Niels.
Ja, ik sta hier zo vaak, maar ik hou er ook zo van. Heel mooi, Marjan. Ik hou er gewoon van om tegen u te spreken. Dat is punt 1 waarom ik hier sta. En punt 2 is dat ik... Ik heb altijd wel wat te delen, maar soms zijn er dingen die gebeuren die echt heel bizar zijn, waar je echt in kunt zien, waar echt volgens mij niemand omheen kan. En dat gebeurde bij mij, Ik denk vlak na de vorige zang- en getuigenisdienst. En toen dat was gebeurd, toen had ik al zoiets van, wanneer is de volgende? Ik stond te popelen om het aan met u te delen. Maar dat was, ik weet niet precies meer wanneer het was, maar het is een aantal maanden geleden. En toen sprak er een Bosnische man bij mij op school en die gaf zijn getuigenis. Hij had een heel, hoe noem je zoiets, turbulent leven meegemaakt. De oorlog daar en dat soort dingen. En hij sprak over hoe God in zijn leven had gewerkt en dat hij heel duidelijk de stem van God in zijn leven had ervaren. En dat hij zich elke dag daardoor liet leiden. En dat hij ook wel elke dag ervaarde dat God hem iets gaf. Van, nou, bijvoorbeeld gewoon, gaf hij een voorbeeld. Vandaag nog zei hij, reed ik door de stad met mijn fiets. En de Heer zei tegen me, je moet nu links afslaan. En daar zal iemand zijn tegen wie je iets moet zeggen. En hij zei van, oh Heer, ik moet nog werken aan mijn kunst. Ik moet verder. Maar toch is hij links afgegaan. En hij sprak daar met een vrouw die zijn woord heel hard nodig had. In een atelier in Nijkerk waar hij nog nooit was geweest. Dat heel gek is voor hem dat hij er al een tijd woont. En als kunstenaar is dat vrij vreemd. Dus zo leidde de Heer zijn leven. En toen ik dat had gehoord, ik was echt doorgeraakt. En ik dacht van ja, ik wil het ook wel. Ik wil meer van Gods stem in mijn leven horen. En ik wil het ook verstaan en dat ik me daardoor laat leiden. En die avond gelijk had ik zoiets van een goede vriend van mij, die heb ik een aantal keer meegenomen naar de kerk. En hij begint God een beetje te zoeken omdat hij depressieve gevoelens krijgt. Hij heeft zoiets van, hij gaat veel uit en daar vindt hij zijn hel niet in. En hij zegt van ja, Enschede, dat heb ik wel gezien. En, ja, ik sta soms op met de gedachte van waarom zou ik nog opstaan, weet je wel. En dan mag ik hem soms bemoedigen met de gedachte dat God heel veel van hem houdt. En dat wie Jezus in mijn leven is. En hij werd dorstig en hij kwam soms mee naar de gemeente. Toevallig toen de evangelisatiedienst was, toen nam ik hem mee. En dat was het thema, toen leven, als het leven lijden wordt. Wat we heel toevallig vonden ook. Maar goed, die vriend van mij die kwam in mijn hoofd die avond dat ik die spreker had gehoord in mijn school. En ik had zoiets van, ik moet hem gewoon zeggen dat God van hem houdt. En heel veel. En ik wist in wat voor situatie hij zat. En ik stelde het uit, want ik dacht van ja, dat is ook belachelijk, weet je wel. En dan zeg ik dat en dan heeft hij zoiets van, waarom zeg je dat zo? Een beetje gek. Maar dus ik stelde het uit en 's avonds lag ik in bed en ik dacht, nee, als ik dit wil leren, zeg maar, als ik Gods stem wil leren verstaan, dan moet ik dit doen en dan moet ik kijken wat er gebeurt. Dus nou ja, ik deed het. Ik stuurde hem een sms'je. En in het sms'je zette ik eigenlijk alleen, Isar, zo heet die jongen, God houdt van je, of God heeft je lief. En ik dacht, ik ga er nog iets achteraan zetten van, ja, een beetje misschien gek, maar ik voelde dat ik het op mijn hart heb of zo. Maar ik dacht, nee, zo is het goed. Ik zet gewoon, Isar, God heeft je lief, punt. Nou, ik hoorde niks van hem terug. 1 dag, 2 dagen, ik dacht, hij zou het wel een beetje gek vinden of zo. En zou wel zoiets hebben van, waarom doe je dit? Maar totdat hij mij ik geloof die vrijdag of die zaterdag daarna belde hij mij op en we hadden het over koetjes en kalfjes. Totdat hij tegen mij zei, weet je wat raar was? En ik zeg, wat? En hij zei, woensdag heb je mij een sms'je gestuurd. Ik zei, ja, dat klopt. En hij zegt, nou, ik was bij een goede vriend van me en daar was ik aan het barbecuen. En hij zegt, ik dacht van, ik moet maar eens gaan bidden voor het eten. Dat lijkt me goed. En toen ging hij bidden voor het eten. En hij zei, op het moment dat ik amen zei, kreeg ik een sms'je. En, oh man, ik heb echt de Heer gedankt. En ik heb, dat is echt zo wonderlijk, echt. En ik zou u willen meegeven, echt, probeer die stem in uw leven te verstaan. En het is soms zo moeilijk dat je denkt, en soms krijg je zo'n hartsverlangen om iets met mensen te delen of wat dan ook. En dan denk je dat het gek is en dan doe je het en dan blijkt het zoveel vruchten af te werpen. En dat wou ik met u delen. Ik hou van u, dat wou ik nog zeggen. Het is zo fijn om hier te zijn.
En wij van jou, hoor, Niels. Dankjewel. Dan gaan we met elkaar een lied zingen terwijl er gecollecteerd wordt voor het werk wat we in de gemeente doen. Maar ook voor het onderhoud van de gebouwen. 2 collecten in deze ronde. En dat is uit het supplement, lied 3, glorieklokken nummer 11. Nee, supplement nummer 2. Supplement nummer 2, glorieklokken nummer 6. Mijn hart zingt een lieflijke melodie, een lied van vreugde en kracht. Want Jezus vergaf al mijn zondenschuld, schonk licht in de duistere nacht. Ik heb een nieuw lied, een wonderbaar lied. Ik heb een nieuw lied in mijn hart. Aan het einde van deze avond wil ik nog kort met u stilstaan bij een enkel vers uit Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3, vers 5, 6 en 7. Je zou kunnen zeggen een getuigenis van Petrus en Johannes. Handelingen hoofdstuk 3, vers 5, 6 en 7. Daar zien we dat Petrus en Johannes tegen het uur des gebeds naar de tempel gaan. En daar bij de poort, daar zit de verlamde man die daarom een aalmoes vraagt. En als Petrus en Johannes dan binnenkomen, dan staat er in vers 5. En hij, die verlamde man, hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, stond en liep heen en weer en ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Een paar dingen daarover. In de eerste plaats valt het mij erg op dat daar staat in dat vijfde vers. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Ik heb hierbij gezet een verwachtingsvolle blik. Een verwachtingsvolle blik. U weet het misschien niet, u zult het niet altijd beseffen, maar mensen om u heen, die weten dat u een christen bent, hebben een verwachtingsvolle blik naar u toe. Je zult het meestal ervaren als je iets doet wat ze niet verwachten. Dan zeggen ze heel vaak, och, dat had ik niet verwacht, dat hij dat zou doen. Meestal als je er fout in gaat, dan zeggen ze, dat had ik niet verwacht. En dat is een reden, dat is een teken, dat ze juist wel iets van u verwachten. Dat beseffen we ons vaak niet, maar u moet goed in de gaten houden, er zijn mensen om u heen die hun blik op u gevestigd hebben, soms zonder dat je het weet, met een bepaalde verwachting. Hoe staan we in deze wereld? Tweede wat me hier opvalt, dat is dat Petrus hier zegt, zilver en goud bezit ik niet. Wat denkt u, hadden ze het kunnen bezitten? Ik denk het haast wel. We moeten niet vergeten dat in die begintijd van de gemeente, en met name ook toen het gemeenteleven begon te lopen en te groeien, dan staat hier in hoofdstuk 4 van Handelingen, Handelingen 4 vers 34... En datzelfde leven, gemeenteleven, dat wordt minder uitvoerig behandeld al in Handelingen 2, dus voor deze gebeurtenis. Maar hier staat in vers 34 van Handelingen 4, want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen en aan een ieder werd uitgedeeld naar hun behoeften. Zie je wat hier gebeurt? Bakken vol geld, goud en zilver werd aan de voeten van de apostelen gelegd. En dat staat ook in Handelingen 2, wordt het ook al gerefereerd. En wat zegt Petrus? Zilver en goud heb ik niet. Petrus berekende geen overheadkosten. Er bleef niets aan de strijkstok hangen. Petrus verrijkte zichzelf er absoluut niet aan. Wat was het makkelijk voor Petrus om te zeggen, ja, ik ben hier toch in dienst van de gemeente, ik sloof me hieruit. Nou, ik mag er ook best wel wat van hebben. Hij gaf alles door. En dan zegt Petrus, zilver en goud bezit ik niet. Het ging pas fout toen de christenen in Rome hele grote basilieken en grote kathedralen gingen bouwen. En geld gingen verzamelen. En geld gingen beleggen zelfs. Toen had de kerk heel veel zilver en goud, maar ze hadden niets meer om door te geven. Weet wat Paulus zegt? Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 10, we zijn arm, maar velen rijkmakend. Mooi hè? Hij zegt, niets hebbend en toch velen toch. Even kijken. Oh ja, hij zegt, niets hebbend en toch alles bezittend. Dat zegt Paulus. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Hen die rijk willen worden. Nou, aan de andere kant zegt Petrus, en misschien wel goed omdat als Petrus zegt, zilver en goud bezit ik niet. Laten we eens even gaan kijken wat Petrus gedaan heeft en vertelt in Matteüs 19. In Matteüs 19, daar zegt de heer Jezus, of zegt Petrus tegen de heer Jezus, in Matteüs 19, en dat is voor Petrus altijd zijn motief geweest. Petrus heeft zich niet laten verleiden door geld, door goud, door zilver, door bezittingen. Want hij heeft toen heel duidelijk een keuze gemaakt. In vers 27, daar staat, in Matteüs 19, daarop antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. En daarom kon hij ook heel duidelijk zeggen, wat zal dan ons deel zijn straks bij u in de hemel? En dan zegt de Heer, alles wat je hier prijsgegeven hebt, zul je honderdvoudig ontvangen straks in de heerlijkheid. Petrus zegt, we hebben alles prijsgegeven. Er staat in de Bijbel, in datzelfde evangelie van Matteüs 13, dat er een koopman was die schone parels zocht. En hij vond een schone parel en daar staat er, hij verkocht alles wat hij had. En hij kocht die parel. Wat is het voor u waard? Wat is het voor u waard? Petrus heeft alles prijsgegeven. Het is al heel veel jaren geleden. In Stadskanaal woonde een aannemer. Een grote aannemer. De meeste huizen in Stadskanaal zijn door die aannemer gebouwd. En die aannemer had één zoon. Die erfgenaam zou zijn. En die deze aannemerij over zou nemen. Hij werd geroepen voor het zendingsveld in Frankrijk. Hij heeft alles achtergelaten. En hij is zendeling geworden in een duister land in Frankrijk. Alles heb ik prijsgegeven om hem te dienen. Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet. Ik heb andere bezittingen. Wat ik heb, dat geef ik u. Weet je, je kunt alleen maar iets geven wat je hebt. Je kunt een getuigenis doorgeven als God ook iets in je leven doet. En ik weet nog zo goed, ik heb het misschien wel eens een keer verteld. In 1973 was ik een keer vanuit de Bijbelschool in Amsterdam aan de Keizersgracht. En daar stond een kerk, tenminste daar stond niet een kerk, daar kwam een kerk samen, de Vrije Baptiste Gemeente. En wie was daar voorganger? Dominee Malgo. En ik kwam daar in de kerk en onze leraar van de Bijbelschool die zei, Theo, wil jij een getuigenis geven vanavond? Toen dacht ik, oei jongens, jongens, jongens. En toen zei die leraar achter, dat was net voor de samenkomst. Hij zei, want je maakt toch elke dag wel wat mee met de Heer? Je maakt toch elke dag wel wat mee met de Heer? Ja, toen kon ik er niet meer onderuit. Toen moest ik wel. En dat was niet een moeten, maar ik had inderdaad wel wat meegemaakt met de Heer. Wat is wel belangrijk? Je kunt alleen maar iets geven als je iets hebt. De gemeente van Laodicea, die staat bekend als een gemeente die zegt, we hebben geen gebrek. We hebben alles, we hebben rijkdom. En tegelijkertijd staat er, maar je weet niet dat je zo arm bent als me kan. Ze hebben wel veel materiële rijkdom, maar soms zo geestelijke armoede. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat hebben we? Ik vind altijd, in Johannes de Heerbundel staat zo'n prachtig lied. Wij hebben de, ik noem het altijd de geestelijke spapelt. Als je die spapelt dan omkeert, dan lees je, we hebben de verlossing, we hebben een toekomst, we hebben een goede herder, we hebben een... Het houdt niet op, het is ook een lied met zoveel coupletten. We hebben. Nou, als je daarover nadenkt, we hebben vergeving. We hebben eeuwig leven. We hebben het nieuwe leven, de geest van God in ons ontvangen. We hebben een boodschap. Wij hebben, en dat is ook de missie van onze gemeente, we hebben een boodschap. We hebben een getuigenis. En de mensen richten een blik op ons. Ik vond het zo mooi van Joop Neuring, die zei, in de eerste jaren wisten ze de mensen hier in de flat dat ik de koster was. Nou, ze konden me wel schieten. Weet je nog? Ja, hè? Ze waren helemaal niet zo blij met ons. Maar hun blik was op de gemeente gevestigd. En die blik is veranderd. We hebben ze wat te bieden. En als wij op paaszondagmorgen dat prachtige lied zingen, dan horen ze het. Er juicht een toon, daar klinkt een stem. De Heer is opgestaan. In verwachting hebben ze een blik op ons gevestigd. We hebben hen wat te geven. En dan zegt, en dan is het, zijn er twee dingen die zo mooi naar voren komen in het leven van Petrus. Daar staat, hij greep zijn hand, hij stak hem de hand toe. En hij richtte hem op. Ach, er zijn zoveel mensen die wachten op die uitgestoken hand. Steek de hand naar hem toe. Richt mensen op en dan roept Petrus uit en dan zegt hij, wandel! Wandel. En dat woordje wandel, daar heb ik wat over gelezen, dat is niet alleen maar van ga maar lopen. Maar wandelen, dat is iets anders. Wandelen betekent geniet van het leven. Ga het leven in. Wandel. En zo mogen we mensen om ons heen de hand toesteken. En hen in de naam van Yeshua, de Messias, de Nazoreër, mogen we hen uitnodigen om niet te blijven zitten, maar te staan in het geloof en achter de Jezus aan te gaan. Nou, ik hoop dat we dat als gemeente steeds meer en meer ook gaan toepassen, ook in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente in zijn geheel. Amen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier deze zang- en getuigenisdienst mochten houden. Heer, wat is het geweldig dat we als gemeente, dat er een aantal mensen in de gemeente zijn die ook vanavond van hun geloof, van hun relatie met de Heer Jezus, wat u in hun leven doet en door hun leven ook doet, hebben willen getuigen. Heer, we zijn er zelf ook door geraakt en bemoedigd. Heer, laat het zo zijn dat we er zo door bemoedigd zijn dat we ook hier vandaan straks naar huis gaan met de vraag, Heer, wilt u ook mij gebruiken? Heer, wilt u het ook door mij heen doen? En zoals we ook hoorden van Niels, Heer, wilt u ons ook leren luisteren naar uw stem? En wilt u ons maar leiden door het leven heen? Heer, dank u wel daarvoor. En zo willen we bidden voor de komende week. Heer, wilt u met ons de week ingaan? Wilt u ons wijsheid geven om op de juiste manier te antwoorden op vragen die ons gesteld worden? Om op de juiste manier te reageren op gebeurtenissen die we meemaken? Heer, wilt u ons kracht en wijsheid geven voor het werk of voor de dingen die we doen? En dat we mogen weten, Heer, dat wat we doen, mogen we in volkomen afhankelijkheid van u doen. Heer, dank u wel. U kent deze week al die voor ons ligt. U weet precies wat er op ons afkomt. En daarom willen we u vragen, Heer, wilt u met ons meegaan? En wilt u ons maar zegenen en tot zegen stellen? Dank u wel voor dat wat we bezitten. Dat we uitdelers mogen zijn van velerlei genade van God. Zoals Paulus dat zo mooi zegt, uitdelers. Heer, ook al hebben we geen goud en zilver. Heer, we hebben zoveel rijkdom om uit te delen. Geestelijke rijkdom. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om alles weg te doen. Om de redding van deze wereld te realiseren. Heer, wat een rijkdom hebben we nu gekregen. Arm en toch rijkmakend. Niets bezittend en toch alles bezittend. Dank u wel voor die rijkdom in u. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan het slotlied met elkaar zingen. Wij hebben een machtige heiland. En zorg toch dat ieder het weet. 689. Ik zal even kijken. 689. Laten we met elkaar het eerste vers zingen. En het derde couplet, 1 en 3, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van 689. Zullen we het met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze liefhebbende Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot Jezus zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.